zijn ja.
Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 105, waar de dichter ons oproept om dagelijks Gods aangezicht te zoeken en te denken aan wat hij heeft bewerkt. Psalm 105, daarvan vers 1 en vers 3. Gemeente met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen we ook vanmorgen ons geloof belijden. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna uit de avondzang, gezang 12, het zevende vers, O Vader, dat uw liefde ons blijken. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zullen bidden en ook voorbeden doen. En in de voorbeden willen we in het bijzonder bidden voor Gert en Karin van den Berg. De moeder van Gert is gevallen en heeft haar heup gebroken, ligt op bed, krijgt morfine, maar het lukt niet meer om haar eten of drinken te geven. We denken hierbij ook aan Frank en Willemijn, Koert en Matanja en aan Sander. We willen ook bidden voor mevrouw van Kreuningen. Vrijdag jongstleden heeft ze een knieoperatie ondergaan in Nijmegen. En volgens de arts is het gelukkig naar wens verlopen. Hoewel ze nog wel veel pijn heeft. Laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader. Uw Vader in onze Heer Jezus Christus. Heb hartelijk dank voor uw grote goedheid. En u betoont het op een dag als deze, uw dag in bijzondere mate. U betoont het in het rijk van uw schepping. U die alles zo heerlijk hebt geschapen. En we weten dat er van alles tussen gekomen is. Waardoor het allemaal anders geworden is. En toch spreekt uw heerlijkheid en uw majesteit. En het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer. Uw heerlijkheid. En geef dat we er ogen voor mogen hebben. En Heer, hoe bijzonder dat u ook spreekt vanmorgen hier in uw huis. Vanuit uw woord, vanuit het sacrament. En dat u in uw huis door uw geest zelf aanwezig bent. Heer, hoe bijzonder dat u zo laag afdaalt. En dat u gemeenschap wilt houden met ons mensen, met zondaren. Heren die vanuit onszelf niets met u te maken willen hebben. En vanuit uw opzoekende zondaarsliefde wilt u zomaar gemeenschap oefenen met ons zo rond de tafel. En wilt u uitdelen van uzelf en van al uw gaven, van al uw goedheid, van al uw heerlijkheid. Opdat we daarin zouden delen en ook steeds meer uw beeld gelijkvormig zouden worden. Steeds ook weer meer herschapen zouden worden naar dat beeld dat we zo verdrietig zijn kwijtgeraakt. Ach Heere, wij danken u voor zoveel goedheid. U, de drieënige Vader, Zoon en Heilige Geest, uw hemelse Vader, dat u uw kind ervoor over had, maar uw Heer Jezus Christus ook zo in het bijzonder. Dat u die weg ging. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, hebben we gezongen. Maar wat hebt u veel verricht, wat hebt u veel bewerkt? De verzoening. Opdat er vrede zou mogen zijn tussen ons en tussen u. En alles hersteld zou mogen worden. En we kinderen van u zouden mogen zijn en delen in dat leven dat hier al begint en eenmaal volmaakt zal zijn. Heer, wat is dat een mooi leven, wat is dat een goed leven. En wij danken u dat iedere keer wilt versterken en dat u ons ook steeds weer wilt bemoedigen vanuit uw woord en vanuit het sacrament en de gemeenschap der heiligen. Wat een zegeningen, Heer, heb dank voor uw uitgebreide armen waarin u al die zondaars waar u uw bloed voor hebt gegeven mee insluit. Opdat ze eeuwig, eeuwig delen in uw heerlijkheid, uw liefde, uw genade, uw majesteit. Heer, we danken u. En wij danken u, Schepper Geest, dat u onder ons bent en wij bidden, breng alles mee. Geef kracht in de verkondiging van uw woord en de bediening van het sacrament, opdat ook alles ordelijk mag verlopen. Maar Heere, dat ook woorden mogen worden ontvangen van u, om in alle vrijmoedigheid en ook in alle vreugde te mogen doorgeven, Heere, want wat is het een bijzonder werk om dienaar van uw woord te zijn, om dat goede zaad maar te strooien. En geef dan maar dat er gegeten mag worden. En dat er op was, dat er groei mag zijn in de genade. Dat er toename mag zijn. Heren, we bidden. Geef de bedouwing van uw geest. En dat bidden we ook voor een ieder die een speciale taak in deze dienst heeft. Ook vanuit de ambten en het bestuur. En ook als we denken aan onze broeder die de lofzangen begeleid die we deze morgen mogen zingen tot eer van u. Heere, mag zo ook u alle lof ontvangen die u toekomt. Zo bidden we voor het kostersgezin. We bidden voor hem die de techniek bedient. We bidden voor de kinderen in de crèche en de leiding. Ach Heere, wilt u ook dat stukje werk zegenen. En zo dragen we ook uw gemeente thuis aan u op. Als daar ook wordt meegeluisterd, maak ook daar alles wel. Opdat ook daar uw zegen mag worden ontvangen. En heren, zo willen we vanmorgen ook voorbeden doen. En we willen speciaal bidden voor Gert en Karin van den Berg en hun kinderen. Ja, heel die familie, heel dat nageslacht. Nog maar zo kort na het overlijden van de vader van Gert. Nu zijn moeder, die voor de poorten van de dood ligt. Hoe moeilijk. Om het als kinderen en zo ook haar kleinkinderen aan te moeten zien. O God, gedenkend. Dan kunnen we ons zo machteloos voelen. Hoewel het gebed zo'n machtig wapen is. En er rondom haar te staan. Ook met uw woord en het looflied. Heer, heb dank dat u in uw leven naar haar hebt willen omzien. Met uw genade is het einde van het leven. Uiteindelijk eeuwige winst. Als de kroon der rechtvaardigheid mag worden uitgedeeld en mag worden ontvangen. Ach Heere, we beseffen dat het in de familie vooral ook nu een heel moeilijk moment is. Zo kort ook voor het huwelijk van Koert en Matanja. Wij bidden u om uw zorgende en troostende nabijheid. Maak alles goed en mag zo de verwachting van u zijn, de hoop en de ogen op u geslagen. Wees nabij. Heere, zo Dank u ook voor de knieoperatie die mevrouw van Kreuningen mocht ontvangen en dat die goed mocht verlopen. We weten dat ze nog heel veel pijn heeft, maar we weten aan de andere kant ook hoe goed ze het geestelijk mag hebben en ook mag zien op u en uw kruisverdienst. Heb hartelijk dank daarvoor. Heer, wees ook zo haar man nabij, ook in het ouder worden, alles wat dat meebrengt. Heer, zo bidden we ook voor de situatie in de wereld en ook als we denken aan de vreselijke hongersnood in Soedan en alle spanningen en alle nood ook in een land als Jemen. Heer, we bidden om uw zegen over de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten. Als daar ook gaandeweg minder verwachting van is, ach, u staat daarboven. En zo bidden we ook om vrede in ons eigen werelddeel. En uw zegen over ons land en over ons volk, onze regering. Heer, wat hebben we dat nodig? Gedenk zo heel uw kerk, ook het werk van zending en evangelisatie wereldwijd, opdat uw kerk gebouwd mag worden en u alle eer mag ontvangen. Geef een gezegende avondmaal zondag. Wilt u in alle opzichten ons goed en genadig zijn en vergeef al onze zonden. Wij bidden dat om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel opnieuw uit het boek Openbaring. En vanmorgen wil ik een stapje terug gaan naar Openbaring 2. En dan lezen we vers 12 tot en met 17. De brief aan Pergamus. Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken. En waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij afgodenoffer zouden eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering van de Nicolaïten houden, die ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastig naar u toekomen en zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Ik weet dat was over de lezing uit de Bijbel. We willen vanmorgen in de preek stilstaan bij een paar woorden uit het laatste vers. Openbaring 2 vers 17. De woorden die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Tot zover schrift en tekstlezing. Als thema zetten we boven de preek voedsel om stand te houden. Voedsel om stand te houden. Maar we gaan eerst als voorbereiding op de preek zingen nog uit Psalm 107, vers 17 en 22, dat is een psalm met rijke beloften van de Heere die zomaar in onze dorheid, ook onze geestelijke dorheid, iets nieuws kan scheppen, die dorheid zomaar kan herscheppen door waterbeken en rivieren. We zingen vers 17 en 22. En uw gaven worden gevraagd, eerste rondgang voor onderhoudsfondsen. De tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente hier. En de derde is voor het bouw- en renovatiefonds. En de kelken bij de avondmaals tafel zijn voor Stichting de Ondergrondse Kerk, de vervolgde kerk. En dan wat de diensten voor zondag 8 september Deo voor Lente betreft, om 10:00 hoop dan voor te gaan Proponent en Slingeland. En om 6:30 s'avonds dominee J.P. Nap uit Hoevelaken. En dat alles zo de Heere wil en wij leven. Psalm 107, vers 17 en 22. gemeente, naar het amen van de preek zingen we op Psalm 105, daarvan vers 22 en 24. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Gemeente, jongens en meisjes, we zijn er zo aan gewend, hè? Ons dagelijks brood. Iedere dag weer eten. Meer dan alleen maar brood. Soms zelfs wel een taartje. En we vinden het allemaal heel gewoon. Afgelopen week was er in de nieuwsberichten nogal wat aandacht voor de hongersnood in Soedan. Vreselijke beelden. Kindjes. Baby's. Helemaal uitgemergeld. Vel over been. En eigenlijk geen enkele toekomst en de meesten zouden over niet al te lange tijd gewoon overlijden. En doktoren stonden er machteloos bij. Een hongersnood. Zo verschrikkelijk. De gevolgen zijn zo groot. En dat geeft wel weer hoe afhankelijk wij mensen van voedsel zijn. En ja, dat is niet alleen maar lichamelijk zo. Maar dat is ook geestelijk zo. Geestelijk zijn we helemaal afhankelijk van steeds weer dagelijks ons geestelijk brood. Hemels voedsel, hemels manna. Onze tekst heeft het daar ook over, noemt het zelfs verborgen manna. Maar als het gaat over dat manna dat uit de hemel zomaar neerregenen, dan worden we meegenomen in gedachten naar Exodus 16. En ja, daar zie je het volk door de woestijn gaan. En ja, als je in gedachten even probeert mee te gaan, moet je voorstellen, wat een logistieke onderneming. Duizenden en nog eens duizenden mensen daarover zo'n zinderende woestijn, die overigens 's nachts zo koud kan zijn, met al dat vee, het is gewoon niet voor te stellen. Kinderen die geboren worden, kalfjes die geboren worden, en dat gaat allemaal maar door. Maar ja, op een gegeven moment, ja, het duurt allemaal zo lang, en ze lopen maar rondjes voor hun gevoel, en het schiet allemaal niet op, en ja, op een gegeven moment komt de onvrede, en dan komt het mopperen, en ja, het is eigenlijk gewoon een stuk rebelleren tegen Mozes, alsof hij er wat aan kan doen. En dan gaan ze roepen om brood en om vlees. Ja, die vleespotten uit Egypte, dat was nog eens wat. Heel apart. Want dat mopperen om vlees, dat geeft wel weer dat ze aan het rebelleren zijn tegen Mozes om het rebelleren zelf. Want vragen om vlees, mopperen dat er geen vlees is, is onzin. Hoe had het volk Israël vlees als er bezoek kwam? En vlees, wanneer at je dat? Dat at je alleen bij bijzondere gelegenheden. En hoe at je dan vlees? Wel, dan werd er snel een kalfje geslacht of wat dan ook. En dat at je, en dat hadden ze volop in die woestijn. Duizenden. En dus ze hadden het vlees gewoon voorhanden. En ze wisten heus wel hoe ze zo'n kalfje moesten slachten. Maar het ging om de onvrede te uiten tegen hun leider, tegen Mozes. En dan zie je hoe goed de Heere is. In plaats dat hij ja, het volk straft, want ja, dat verdienden ze zeker. En dan is hij er als de voorzienige God. Ik zal zijn. En dan laat hij Mozes weten, zie, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. En meteen de volgende morgen, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan rondom die legerplaats ligt er dan een laag dauw. En ja, die dauw die trekt op als de zon opkomt. En wat blijft er achter van die schilferachtige korrels? Het lijkt wel rijp. En de volgende morgen ligt het er weer. En dan volgende morgen weer. En dat gaat maar door. En dan vragen de Israëlieten, manu, wat is dit? Vandaar het woord manna. En wat zegt Mozes dan? Dit is het brood dat de Heere jullie te eten heeft gegeven. En hoeveel mogen ze daar per dag van nemen? Precies wat ze nodig hebben. Ja, dan denk je toch, de een heeft toch veel meer nodig dan de ander? Nee, voor iedereen een gomer. En dan denk je, waarom een gomer? Dat is ongeveer 3 liter. Wel, in de Megilta, dat is zo'n Joods standaardwerk over allerlei bepalingen en zo. Daar staat dat een gomer per dag precies genoeg is voor je gezondheid en voor je welzijn. Dus als je je daar nou aan houdt, dan komt het helemaal goed. God gaf precies wat ze nodig hadden en wat goed voor hen was. Prachtig, als je zo iedere dag gevoed wordt vanuit de hand van de Heere zelf. Als hij zomaar brood laat neerregenen, als het ware zo voor de deur, met alle vitamines erin, met alle mineralen erin, je hoeft geen multivitamine extra te slikken, helemaal niks. Maar, wat opvalt, dat in onze tekst er een woordje bij staat. En dat, ja, is eigenlijk een beetje bijzonder, verborgen manna. En denk je, het ligt er toch gewoon, het is toch gewoon zichtbaar, ja. Maar het kwam wel voort uit de verborgenheid van God. En wat moet Aaron doen? Hij moet 1 gomer van dat manna, dat moet hij nemen en dat moet hij in de ark doen. En die ark, die komt daar te staan in het heilige der heiligen, voor het aangezicht van God om meegenomen te worden steeds weer voor de volgende geslachten. En de volgende geslachten er steeds weer aan te herinneren van uiteindelijk worden we gevoed vanuit de hand van onze God. En als onze tekst, dat stukje uit vers 17, dan zegt dat zij die overwinnen van het verborgen manna te eten krijgen. Wat betekent dat dan? Zij die overwinnen, die krijgen daarvan te eten. Wel, we moeten de lijn trekken eigenlijk zou u dat hoofdstuk, als dat lukt vandaag, nog eens even moeten lezen. Johannes 6. Heeft hier alles mee te maken waar Jezus zegt van, ja, maar uiteindelijk ben ik dat manna dat uit de hemel is neergeregend. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is af neergedaald. En dat betekent dus dat God zijn kinderen voedt met hemelsbrood. Met een hoofdletter. Levende brood Christus. Om de Satan en alles wat uit zijn koker komt, en dat is heel veel, maar ja, wat kan er uit ons boze hart ook al niet naar voren komen, en wat kan de wereld ook ons proberen allerlei dingen op te dringen, om dat allemaal te kunnen weerstaan. Maar met dit tekstgedeelte, dat moeten we ook wel een beetje lezen tegen de achtergrond van de christelijke gemeente van Pergamus. Maar het heeft ook heel duidelijk een boodschap voor ons, de christelijke gemeente hier in Haastrecht. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar ook vooral voor die christelijke gemeenteleden in Pergamus. Pergamus, ligt daarin dat tegenwoordige Turkije, de provincie Izmir, noorden van Efeze. En Pergamus was een stad waar de Satan zijn troon had. Als dat gezegd wordt van een stad, dat Satan daar zijn troon heeft, dat betekent dat Satan daar aan de touwtjes trekt. En dat Satan het daarvoor het zeggen heeft. En heel centraal, daar in die stad, in het centrum van de stad, hoger gelegen, daar stond een grote tempel voor de Griekse god Zeus. En in die tempel stond een reusachtig beeld van Zeus in de vorm van een troon. En voor die troon van Zeus brachten de mensen gebeden en offers. Dat was de eerste. Tempel voor Zeus. Tweede was dat er nog een Griekse god vereerd werd. Dat was de god Asclepios. En wij kennen dat teken nog, die slang rond die staf, de Esculaap-teken. Wat je wel ziet op auto's van artsen en van de ambulances bij de apotheek en zo. Het probleem in Pergamus was dat die god Asclepios als een heiland werd vereerd. De god van de geneeskunde, die hadden ze in hun midden. En als er wat was, dan ging je daar naartoe. En van heinde en ver kwamen de mensen om daar genezing te ontvangen. Het was ten voeten uit het Lourdes van de oudheid. En wat zie je daar dus in Pergamus? De Satan, die oude slang, die draak, die rode draak, zoals die in Openbaring 12 wordt genoemd, zie je tegenover de echte heiland Christus Jezus. Een pseudo-heiland tegenover de echte heiland. Dat is de geestelijke strijd daar in Pergamus. En alsof het allemaal nog niet genoeg was, dan is het ook nog zo dat de Romeinse keizer als god werd vereerd. Nou ja, je zult er maar wonen, in Pergamus. Daar een christelijke gemeente, dat is op zich al een groot wonder. En niet zomaar een gemeente, nee, een christelijke gemeente waar de heiland een prachtige getuigenis van geeft. Namelijk dat ze aan zijn naam hebben vastgehouden en dat ze het geloof in hem niet hebben verloochend. Nou, dat is mooi. Als dat ook van ons gezegd kan worden, hè, van ja, die gemeente daar in Haastrecht, hè, daar aan de Lezerweg, die heeft aan Gods naam vastgehouden en die hebben hem niet verloochend. Wat er ook was, ze waren standvastig. Zelfs niet toen het erop aankwam. En wanneer kwam het er heel erg op aan? Toen één van hen, die geestelijk in aanzien stond in de gemeente, een lief kind van God, Antipas, toen die werd gedood, toen bleven ze standvastig. En ze zijn niet voorzichtig met die Antipas omgegaan. Ze hebben hem beschuldigd dat hij niet knielde voor de goden die daarvoor bedoeld waren. En hij werd naar het beeld van de Romeinse keizer geleid. En daar moest hij voor knielen en dan zou hij vrijgelaten worden. Maar ja, dat deed hij natuurlijk niet. En dan zeggen ze, ja, maar Antipas, luister, weet jij niet dat de hele wereld tegen jou is? En al die mensen daar rondom, die iets mee willen maken. En dan, wat zegt Antipas dan? Dan zegt hij, ja. Maar dan is Antipas tegen de hele wereld. Het is niet anders. Als de hele wereld tegen mij is, nou dan ben ik tegenover de hele wereld. En dan worden ze zo woedend, nemen ze een grote koperen pot, stoppen ze hem in. En dan wordt hij langzaam geroosterd, zo schokkend, zo verschrikkelijk. En toch, ook al greep God niet in, ze bleven geloven. Gemeente, de Heer wist waar ze woonden. Dat is mooi. Dat je zo moeilijk hebt, hè? En dat je van de Heer de bevestiging krijgt, ja, maar ik weet waar jullie wonen. Ik weet ervan. En ik leef erin mee. Ik ben die medelijdende hoge priester. En hij stuurt een brief aan die gemeente. Een meelevende kaart zou je kunnen zeggen. Helemaal vol om hen te bemoedigen. Een brief van de Heere zelf. Prachtig. Als je zo door hem zelf bemoedigd wordt. Ik ken jullie werken. En ik weet waar jullie wonen. Ik weet van jullie af. Gemeente waar het moeilijk is, op welke manier dan ook, op psychisch en wat kan er allemaal zijn, ook in gezinnen, in huwelijken. Er kan zoveel verdrietig zijn, zoveel wat pijn doet in het hart, en te midden van alle barsten en kieren en spanningen en gebrokenheid van het leven, de Heere weet van ons af. Hij weet waar we wonen, Haastrecht, Gouda, omgeving, noem maar op. Hij weet van ons af. De medelijdende hoge priester Christus. En hij weet ook dat de Satan ons probeert te ziften als de tarwe. Maar dan is hij degene die voor ons bidt of ons geloof niet ophoudt. Bovendien hebben we als gemeente van Haastrecht ook een heel bijzondere brief gehad. Ja, toch? We hebben toch ook een brief van hem gehad? En niet een kleintje. Een heel boek. 66 boeken vol. Waar we door bemoedigd worden, vertroost worden, vermaand worden, enzovoort. Gemeente, die bemoedigingen waren voor de gemeenteleden van Pergamus ook wel nodig, want ook van binnenuit werd de gemeente aangevallen. En dan denk je, is nog niet genoeg. Als je in zo'n plaats woont, met zoveel aanvallen van buiten, dan ben je als gemeente toch één. En ja, dan probeer je toch elkaar vast te houden in alles. En dan ga je toch niet op iedere slak zout leggen. Je hebt elkaar nodig. Helaas waren er twee groepen die daar heel anders over dachten. En ze kwamen met ketterse leringen. De ene groep kwam met de leer van Biliam. En de andere groep kwam met de leer van de Nicolaïten. Nou, om met die laatste leer te beginnen. De Nicolaïten waren heel erg beïnvloed door de Griekse filosoof Plato. Plato die gezegd had, een mens bestaat uit lichaam en ziel. En dat moet je gescheiden houden. En de ziel is heel hoog, heel belangrijk, daar gaat het om. En het lichaam is heel inferieur, is veel minder, is eigenlijk niet belangrijk. Het gaat om de ziel, want die staat in contact met God, zeiden de Nicolaïten. En zeiden ze, dan maakt het dus helemaal niet uit wat je met je lichaam doet. Dan kan je gewoon met je lichaam zondigen, ook op seksueel gebied. Dat maakt niet uit als je je ziel maar rein houdt. Hè? Als je maar niet met je ziel verkeerde begeerten hebt, alsof je dat kunt scheiden. Alsof je zomaar met iemand seks kunt hebben en alsof dat niks met je doet. Idioot. Maar zij beweerden het. En ze gingen daarvoor. En dan was er ook nog de leer van Biliam. En ja, Biliam, bekend uit het Oude Testament, toen dan met Balak en zo. En ja, zij zeiden van, nou ja, wat doen wij moeilijk. Altijd weer, ja, zoveel regels en al die ethische wetjes en zo. En we zijn zo bekrompen in de tijd van Biliam. Mensen deden toch ook maar wat. Mensen die namen gewoon offervlees en dat aten ze op van afgodenoffers. En ze vierden volop feest met vreemde vrouwen erbij en met alcohol erbij. En wij zitten maar zo heel vroompjes te leven. Kom op, feest vieren met elkaar, want het leven is toch maar zo kort. En dan denk je, hoe haal je het als christelijke gemeente daar nou ooit uit? Het is toch niet te doen. En dan zegt de Heer Jezus, ja maar, als je nou overwint, dan geef ik je te eten van het verborgen manna. Gemeente, wat een zegen dat hier in Haastrecht het niet een soort Pergamus is. Toch zijn die oude ketterijen ergens ook nog wel actueel ook. Hè? Vooral, ja, het ging vooral om compromissen aan te gaan met de wereld. Van hoe ver kun je nou gaan, hoe ver kun je nou meegaan en zo met de wereld. En wij leven in een tijd waarin er ook steeds meer grenzen opschuiven. Hè? Wat wij bijvoorbeeld 10 jaar geleden voor onmogelijk houden, dat kan zomaar dat we dat nu ineens wel doen. Het is nog niet zo heel eenvoudig om in een tijd waar continu de grenzen opgerekt worden, om dan standvastig te blijven. Ook niet als iedereen rondom je maar mee hobbelt en je toeroept van je een beetje met je tijd meegaan, kom op, niet zo stijf. Ook naar ons komt vanmorgen de belofte van Christus: wie overwint, die zal ik te eten geven. Van het manna dat verborgen is. Gemeente, dan hangt het uiteindelijk niet van onze kracht af of van ons geweld. Maar we hebben een hoge priester die voor ons bidt of ons geloof niet ophoudt. En dan kunnen we leven in een omgeving waar je geestelijk niks ontvangt. Dat kan. Dat kan. Dat je in een straat woont waar je met niemand daar contact over kunt hebben. Dat je ergens ook eenzaam voelt. Of in een klas. Of op je werk. Dan zegt in zo'n situatie ook, en vanmorgen hier ook, ja, maar ik zal hem, ik zal haar geven. Ik ga je onderhouden. Ik ga uitdelen aan jou. Opdat jij ontvangt wat jij nodig hebt. Precies wat je nodig hebt voor je geestelijke welzijn. En ja, het volk had het niet verdiend. En God gaf het zomaar. Het lag zomaar op de grond voor hun tent. Zo dichtbij bracht God het. Over genade gesproken. Hij legt het gewoon voor onze voeten neer. En ja, je moet er wel voor de tent uitkomen, jawel. En je moet het wel oprapen. Maar als het voor je voeten neergelegd wordt, ja. En je raapt het niet op en je eet het niet op. Ja, dan vertrap je toch. Dat zal toch vreselijk zijn. Gemeente, de link van het mannen naar het avondmaal is niet zo groot. En dan hoeven we alleen maar Johannes 6, ik zei het al, op te slaan, waar Jezus zegt: uw vaders hebben het mannen gegeten, brood uit de hemel, in de woestijn, en ze zijn gestorven, maar ik ben het brood des levens. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, die zal in eeuwigheid leven. Avondmaal gangen. De Heere deelt tijdens het avondmaal uit van het levende brood Christus, van zichzelf. Misschien denkt iemand, ja, maar verborgen manna, is Christus dan ook verborgen? Gemeente, laten we daar heel voorzichtig mee zijn. Ik heb in het pastoraat allerlei mensen meegemaakt die zeiden: dominee, niet te ruim hoor. Want er is niemand zo verborgen dan Christus. En dan dacht ik, waar halen ze het vandaan? Alsof Christus niet geopenbaard is. Ik weet het. In bepaald opzicht is hij wel verborgen. Want hij kwam voort uit de verborgenheid van de schoot van de Vader. En hij verborg zich onder de sluier van de menselijke natuur. En sinds zijn hemelvaart is die voor ons menselijk oog verborgen. Ja, dat is allemaal wel zo. Maar als hij uitdeelt van zichzelf. En zijn woord opengaat. Als hij zich openbaart. En als hij nog gewoon uitdeelt van zichzelf. Dan komt hij toch voort uit die verborgenheid. Dan treedt hij naar buiten. Als de ik ben. En dan openbaart hij zich als de uitdeler van menigerlei genade. Als degene die zelfs gemeenschap met ons wil hebben. Zo van hart tot hart. En ons wil laten proeven hoe goed het is deel te hebben aan het koninklijke bruiloftsmaal. Ik weet, als ik denk aan het genieten van de gemeenschap met Christus. Hoe is dat nou in uw leven? Hoe ziet dat nou? Ik hoor in het pastoraat wel eens zeggen, ja, dominee, het zou eigenlijk beter moeten. Ja. En ja, dan bedoelen ze dat ook echt heel serieus. Het is nou juist de bedoeling van het avondmaal om dat, ja, daarin ons te bemoedigen. Hè? Dat we meer daarvan vervuld zijn, meer gemeenschap met hem mogen ervaren. Een diepere geestelijke band. En Vroeger werd wel gesproken over het genieten van Christus. Een hele mooie uitdrukking. Hem genieten. En wij zijn soms zo bezig met het genieten van allerlei dingen die de wereld geeft, dat het genieten in Christus zo makkelijk erbij in kan sluipen. En vroeger hamerde men er ook heel veel op. En dat tijdens het avondmaal de hemelse bruidegom het verbond vernieuwde met zijn bruid, en omgekeerd, dat de bruid ook weer dat verbond vernieuwde met haar bruidegom. Nou, dat doet denken aan een huwelijk. Een huwelijk moet ook onderhouden worden. Trouwen is een werkwoord, hè? En daar moet je aan werken. Dat gaat allemaal heus niet vanzelf. Dat moet je goed houden en moet je fris houden. En daar moet je in investeren. En maar dat is ook dat verbond, dat huwelijk, dat geestelijke huwelijk tussen de bruidegom en bruidegom Christus en zijn bruid op aarde. En weet je, de tweede bedoeling van het avondmaal is toch ook dat we hier al een beetje genieten van de zaligheid die komt. Geweldig. Die momenten waar de Heer een laag afdaalt en alles meebrengt. En een stukje vrede, hele diepe vrede in ons hart schenkt. Gemeente, de Israëlieten kregen in de woestijn precies genoeg voor één dag. Op de vrijdag kregen ze twee porties, ook voor Shabbat, voor de Sabbat op zaterdag. En het was helemaal uitgebalanceerd, voor ieder een gomer. En zo dadelijk deelt de Heere hemelsbrood uit, zichzelf, precies genoeg. En precies genoeg wijn, hij wijst het naar zijn bloed, tekenen van zijn lijden en sterven om daaruit te leven. Gemeente, het volk Israël moest er wel voor opstaan. Ze moesten er een tent vooruit gaan, ze moesten het oprapen, eten. Stel, een Israëliet tijdens de woestijnreis, het manna ligt voor de tent. Ja, maar ik heb geen zin om op te staan. Ik ga er niet voor naar buiten. En ik kan het niet oprapen. Dan heb je niks. Want als de zon opgaat, verdwijnt het zomaar en het blijft niet goed. Zo is het ook met het avondmaal. Het is wat om zo'n dienst over te slaan, voor in bed te blijven en niet voor de deur uit te willen, geen interesse in te hebben, denken dat je wel zonder kunt leven. Weet je wat Luther zei? De regenboog van het evangelie, die trekt ook zomaar weer voorbij. En eens is het er, en dan is het een plensbui, en dan brengt de Heer alles mee. Maar het kan zomaar weer voorbij trekken. En diegene zou ik willen wijzen op vers 16. Bekeer je, want anders komt hij met in alle scherpte ons opzoeken met zijn eigen woord. En dat woord noemt hij dan het zwaard van zijn mond. En gemeente, waarom deelt de Heere ons van dit manna uit om de reis naar het hemels Kana te kunnen volbrengen? Ook in onze tijd, met al onze verleidingen. Om van kracht tot kracht, geestelijk steeds te kunnen voortgaan en steeds weer dagelijks te leven uit afhankelijkheid van hem. Van Heer, ik ben uw kind en u moet mij onderhouden. En u wilt het en ik wil uit en door en voor u leven. En zo heen te leven met verlangen naar het hemels Kanaan. Om dan volmaakt te mogen genieten van het vreugdemaal der volken. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. gemeente, dan lezen we nu het tweede deel van het formulier om het heilige avondmaal te vieren. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat we dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar al dus zullen we hem daarbij gedenken, ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid de belofte die aan de voorvader in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout van het kruis, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat wij tot God zouden genomen. En nooit door hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk, met zijn dood en bloedstorting, het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening besloten, toen hij zei, het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood en toen hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van het brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand onder pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw ten opzichte van u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit, mijn gekruisigd lichaam, mijn vergoten bloed, tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offeranden die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank voor het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaat woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarboven dat wij ook door die geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam en waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit veel beziën, veel druiven, veel bessen samengeperst zijn de één wijn en drankvliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad ten opzichte van elkaar bewijzen. En daartoe helpt ons almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade in ons gebed aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Of dat onze bezwaarde verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament, de verbond der genade, deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterk in het ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij reeds belijdenis mochten doen met mond en hart. En verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zo dadelijk bij de bereiding van de tafel zingen we uit Psalm 23, daarvan vers 2... en vers 3. En aan de tafels zingen wij Psalm 31 en lezen we uit Efeze 1 en Efeze 2. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de uiterlijke wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts tot in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende. Of wij zullen zo, waarachtig, door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, opnieuw, na enkele maanden, zijn alle dingen weer gereed. En het ging over het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En ja, brood hier en de wijn daar verwijst helemaal naar dat levende brood. En Christus komt uitdelen van zichzelf. Vanuit dat brood heen wijst het naar zijn lichaam dat hij liet kruisigen voor onze zonde. Opdat wij zouden leven uit hem. Zijn bloed dat hij gaf. En ja, de beker is daar de heenwijzing naar. Kom dan, alle dingen zijn gereed. En gasten onder ons die de Heer Jezus kennen als hun persoonlijke borg en zaligmaker, en die ook kerkelijk recht hebben, worden ook genodigd. Alle dingen zijn gereed. Er zijn nog 6 plaatsen aan deze tafel. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, Drink alle daarvan. Gedenk en geloof dat het dierbaar bloed, het kostbaar bloed van onze Heere Christus, vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u aan deze tafel Efeze 1, vers 3 tot en met 6. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. We zingen aan deze tafel op Psalm 31, het derde vers.
Thank you.
Gemeente, jongens en meisjes, jongelui. Ook in onze tijd, het is dan geen Pergamus, maar zijn er zoveel dingen, ja, die ons bij de Heere vandaan houden. En weet je wat nou het mooie is? Als je hem leert kennen, dan wil hij zo, en als je dan ook belijdenis hebt gedaan en je mag aan het avondmaal, dan wil hij je zo wapenen door de tekenen van brood en van wijn. Brood dat heenwijst naar zijn lichaam, de wijn die heenwijst naar zijn bloed, om ons op die manier te versterken, te bemoedigen, vast te houden en voedsel te geven om de reis door dit leven te kunnen maken naar de eeuwigheid. Alle dingen zijn opnieuw gereed. Kom dan, de meester is daar en hij roept u. Er zijn nog 7 plaatsen aan deze tafel. Opnieuw breken we het brood. De eeuwen door is dat al gebeurd en dat brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening. Volkomen van al onze zonden. De beker der dankzegging, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink alle daarvan. Gedenk, geloof dat het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Aan deze tafel lezen we uit Efeze 1, vers 11 tot en met 14. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Zing maar deze tafel psalm 31 en nu het vijfde vers: ik zal in uw goedheid mij verblijden. Met het leven kan ingewikkeld zijn, ook voor Gods kind. En dat je denkt, zou de Heer ervan afweten? Jawel, hij weet waar wij wonen. En hij weet precies ook wat we nodig hebben. En wat had het volk Israël nodig? Eén gomer. En nu wil hij daarvan ook uitdelen vanmorgen hier in Haastrecht aan zijn tafel. Kom dan, alle dingen zijn opnieuw gereed. Er zijn nog een zestal plaatsen aan deze tafel. De nodiging gaat opnieuw uit om de dood des Heren te verkondigen totdat hij komt. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem. Eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neem, drink alle daarvan, gedenk en geloof dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, we lezen uit Efeze 2, vers 1 tot en met 8. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht, van de lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Gemeente, zingen we aan deze tafel op Psalm 31, vers 15 en vers 16. Gemeente, laten we danken. O almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken u van ganse harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank voor het eeuwige leven geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij helpt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 31, daarvan het 17e vers. Gelooft zij God die zijn genade. En laten we dat staande zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Dank u. Dank u wel.
God zegen.
Dank u wel.